Paulus, de jongeling, daarover hadden wij het. Omdat hij zo genoemd wordt in Handelingen 7. De jongeling Saulus. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de man zo jong ook niet meer was. Zoals trouwens uit de rest van de geschiedenis blijkt. Er zit trouwens nog iets anders aan vast wat u misschien onbelangrijk vindt. Maar daar wil ik het toch ook graag even over hebben. Saulus, als Farizeeër, wonend in Jeruzalem, als een van de vooraanstaande figuren binnen het Jodendom van die dagen, ongehuwd, zou toch een wat merkwaardige uitzondering geweest zijn in die tijd. Ik bedoel dit, als je niet anders hebt dan dit, namelijk Saulus, een van de Joodse lijstlieden, wonend in Jeruzalem, voorbeeldige Jood, meer dan zijn leeftijdsgenoten, als je niet meer had dan dat, dan wist je dat de man getrouwd was. Ja, u niet misschien, maar u weet misschien dat het Jodendom 613 voorschriften kent. Volgens mij zijn het er veel meer, maar zij hebben een eigen telling daarvan. Dat is gewoon overgeleverd, er zijn er 613. Zeggen ze. Staat het in de Bijbel? Nee, maar wel in de Joodse traditie. De eerste daarvan, van die 613, betreft het huwelijk. Het is echt zo. Ja. Dat weten wij niet, maar dat weten zij wel. En omdat het zo belangrijk is en het eerst komt, hebben de ouders hun kinderen feitelijk al uitgehuwd. Voordat ze maar naar de kleuterschool gingen, of hoe dat dan maar in het Jiddisch heten mag. Dat weet u toch, hè? Of niet? Weet u dat niet? Die kinderen zitten nog in de box, of waar ze maar in zitten, weet je veel. En dan zoeken de ouders al uit wie met wie zal gaan trouwen. Dat doen mensen hier ook, heb ik wel eens gemerkt. Als ze die kleine hummels hier rond zien huppelen. Maar ze weten maar al te goed dat ze dat niet geregeld kunnen krijgen. Maar in het Jodendom wel. Er zijn zelfs mensen die zich daar speciaal mee bezighouden. Hè? De koppelaarsters. Het zijn meestal dames die dat doen. Maar vooruit. En ze worden geacht hun kinderen vroeg uit te huwelijken. Wat betreft de lui van de mannelijke kunnen. Bij voorkeur op 17-jarige leeftijd trouwen zij. Dat zijn Joodse voorschriften waar ik het over heb. Hè? Niet wat ik denk of hoe het eruit ziet. Nee, wat de voorschriften zijn. Bij voorkeur op 17-jarige leeftijd. En mocht dat erg moeilijk zijn, omdat voor sommigen nou eenmaal heel lastig een huwelijkspartner te arresteren valt. 18, vooruit. Bij 18 mag het ook nog. En Paulus, die ongetwijfeld veel ouder was dan 17 of 18, moet dus geacht worden getrouwd te zijn. Geweest. Waarschijnlijk. Nee, dat is niet waarschijnlijk. Dit staat gewoon in de Bijbel. Niet al die voorschriften, maar wel dat Paulus getrouwd geweest is. En daar gaat het me om. Want ja, niet dat ik het voor de man hoef op te nemen, maar hij krijgt altijd nageworpen dat hij zich bemoeit met het huwelijk en er zeer negatief over is. En zegt wie trouwt doet goed, maar wie niet trouwt doet beter. En het is beter om ongetrouwd te blijven en dat soort dingen meer. Want zegt hij, dat is voor mij zo en dus is het voor jullie allemaal zo. En dan zeggen we, wat weet Paulus van het huwelijk? En van hormonen? Want hij wordt geacht ze niet gehad te hebben, of wat het maar was. Hè. Nou weet ik er ook niet veel van. Maar het lijkt me voldoende als ik het zo formuleer. De Bijbel spreekt er wel degelijk over in die beroemde hoofdstukken. Ik noem ze berucht, want ik zie er altijd tegenop als ik ze moet bespreken. In Korinthe dus, want Korinthe zie ik altijd tegenop. En zeker tegen 1 Korinthe 7. Omdat je dan staat te praten niet tegen mannen en vrouwen en jongens en meisjes, maar tegen die hormonen, weet je wel. Nee, dat zijn mormonen, dat is weer wat anders. Ja, nee. Die hebben ook wat met elkaar van doen, die beiden, maar dat zal ik u maar niet uitleggen vandaag. Over het huwelijk. Het huwelijk, we praten niet over het uwe of het mijne, maar over het huwelijk. En daarvan lezen wij inderdaad in vers 7, lezen wij: ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ikzelf, maar een ieder heeft zijn eigen gave van God. De een wil aldus, maar de ander zo. En ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen dat Paulus inderdaad in de geschiedenis waarvan wij hem kennen ongetrouwd was. Dat leidt geen enkele twijfel, dat staat ook in ditzelfde hoofdstuk. Maar dat wil niet zeggen dat je dus voetstoots moet aannemen dat dat altijd zo was. Dat is een verkeerde conclusie. Want men lezen vervolgens vers 8. We lazen vers 7. Ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik, maar iedereen heeft zo zijn eigen gaven van God. De een zus en de ander zo. Doch ik zeg den ongetrouwden, dat wil zeggen tot de ongetrouwden, en den, dat wil zeggen tot de weduwen: het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Nou, even achterstevoren, weduwen, dat weet u wat dat zijn. Die waren getrouwd, maar dat zijn dames, hè. Maar hun echtgenoot is overleden en dan eten zij weduwe. Dan zegt hij, nou ja, daar ben ik niet voor gekomen vandaag. Oké, maar waar het me om gaat is dat er zo'n woord wel bestaat in het Grieks van Nieuwe Testament voor de dames waarvan de man is overleden, maar er bestaat niet zo'n woord, bestaat niet, voor de man waarvan de vrouw is overleden. In het Nederlands heet dat dan een weduwnaar, want dat is wat het is, hè. Naar is het, ja. Maar zo'n woord bestaat niet in het Grieks. Maar ik maak me sterk dat er vertalingen zijn naar het Nederlands waar je in dit vers leest inderdaad over weduwnaars en weduwen. Ik heb het niet nagekeken, maar je moet het even weten als je staat tot de ongetrouwden, zeg ik, dat dat blijkbaar slaat op weduwnaars. Niet op degenen die nooit getrouwd zijn geweest.
Het staat in de Nieuwe Bijbelvertaling aan, staat inderdaad weduwe en weduwnaars.
Alsjeblieft, niet dat ik een voorstander ben van de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar die lui kunnen natuurlijk wel vertalen. Of dat ze het altijd doen, dat is een andere vraag. Maar daar staat het dus blijkbaar. Hartelijk dank voor deze, hoe heet het, input heet dat, hè? Input. Ja. De weduwnaars, daar is namelijk geen ander woord voor. En uit de samenhang met weduwen moet blijken dat het gaat om weduwnaars. Dus nu lezen we nog een keer. Tot de weduwnaars en de weduwen zeg ik: het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Weduwnaars en weduwen zijn dus net als Paulus. En Paulus zegt: het is goed als ze blijven zoals ik. Wat is Paulus dan? Weduwnaar. Staat er gewoon, hoor. Ja, ja. Het is altijd zo, je moet met aandacht lezen. Maar dit is wat er staat. En daarmee is, als u mij zou vragen, ook verklaart het omstreden laatste vers, laatste zin van dit hoofdstuk. En ik lees vers 39 eerst van 1 Korinther 7. Een vrouw is door de wet verbonden, zolang het tijd haar man leeft. Dat zijn woorden die je in Romeinen 7 ook tegenkomt. Dus dat is iets uitgebreider, maar dat is het. Een vrouw is door de wet aan de man verbonden, zolang het tijd als haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil. Nou ja, alleen in de Here. Dat wil zeggen, dat zou dan toch een gelovige man moeten zijn. Je hoeft je daar niet aan te houden. We leven niet onder wat voor wetten ook. Maar dit is natuurlijk vanzelfsprekend. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ja. Maar zij is gelukkiger indien zij al zo blijft. Naar mijn gevoelen. Maar wat heeft dat gevoel van Paulus daar nou mee te maken? Is het nou zo of is het niet zo? Naar mijn gevoelen en ik meen ook de geest Gods te hebben. Dat laatste is dan het meest omstreden. Hij geeft instructies, aanwijzingen, notabene voor het huwelijk, waar hij geen verstand van heeft omdat hij nooit getrouwd geweest was. En dan zegt hij, ik meen ook de geest Gods te hebben. En wat heeft dat er nou mee te maken? En het antwoord is makkelijk genoeg. Hij heeft de geest Gods, hij is weduwnaar. En hij zegt, ik ben gelukkiger om zo te blijven. Of hij slechte ervaringen gehad heeft in het huwelijk of niet, dat weet ik niet. In elk geval, ik hoef gelukkig dit hoofdstuk nou niet te bespreken. In elk geval, hij zegt, als je in de dienst van de Heer staat, dan moet je niet te veel om handen hebben, niet te veel andere verplichtingen. Want dat, nou ja, die heb je, dus dat remt je. Paulus. Dat belemmert je, ja. Dat is wat hij zegt. En hij zegt het en zegt, maar ik meen ook de geest Gods te hebben. Dat wil zeggen, hij spreekt hier als kind van God, als gelovig, als dienstnaar van Christus, maar als degene met ervaring. En ook uit deze verse blijkt, of dat of impliciet is, dat zou ik je niet kunnen zeggen, zo gauw. Maar ook uit deze verse blijkt dat de man getrouwd geweest is en besloten heeft om niet meer te trouwen. Dat is wat het is. En dat geeft dan toch ineens een heel ander licht op die apostel. Want aan de ene kant zegt men, ja, de man doet grof over het huwelijk, want daar weet hij helemaal niks van. Aan de andere kant wordt over dezelfde Paulus gezegd, dat hij zo'n goed inzicht heeft juist in het huwelijk. Als hij beschrijft hoe het daartoe gaat en als hij zijn lofzang heeft op de liefde enzovoorts. Nou haalt men zo'n schriftgedeelte uit 1 Korinthe 13 dan toch wel enigszins uit het verband. Maar hoe dan ook, hè. Of laten we zeggen, hij geeft toch blijk van inzicht in het huwelijk als hij schrijft Efeze hoofdstuk 5. Over Christus die zich voor de gemeente heeft overgegeven. Een gemeente die vlees is van zijn vlees, een been van zijn benen. En hoe het daar allemaal maar beschreven wordt. En het hele punt is, we moeten ophouden met het denken aan Paulus als een notoren vrijgezel. Als iemand die niet weet waar hij het over heeft, als hij het heeft over de relatie tussen man en vrouw, dat weet hij wel. Maar het behoorde inderdaad bij zijn oude leven blijkbaar. En daarna was hij slechts toegewijd alleen aan de Heer. En kennelijk kon hij zich daar goed in redden. Hoewel hij natuurlijk toch schrijft dat ook hij, net als elke andere apostel, het recht had, de macht had, de autoriteit had, hoe zeg je zoiets, om een vrouw mee om te, hoe heet dat? Ik weet niet meer precies hoe hij het schrijft, eerlijk gezegd, hè? Mee om te voeren, om te voeren. Een vrouw om te voeren. Nou ja, in ieder geval, u begrijpt waar het over gaat, mag ik aannemen. Die apostelen namen allemaal hun vrouwen mee op een zendingsreis en Paulus deed dat niet. En toen men van de apostel Paulus namelijk van zijn boodschap af wilde, zeiden die Corinthiërs dus weer, zoals altijd, de Corinthiërs weer, de man is geen echte apostel, want anders zal hij wel een vrouw mee omvoeren, zoals Petrus dat deed. Dat staat in de Bijbel. En Jacobus, geloof ik. De broeders des Heren en dat soort zaken meer. Alleen hij deed dat niet. Je hoeft niet getrouwd te zijn, al wil ik u wel zeggen, het is voor de jongeren onder u. Als u ooit wil solliciteren bij een zendingsgenootschap om zendeling te worden ergens in de wereld, dan moet ik toch zeggen dat u dat niet gaat redden. Ze nemen u niet aan als u niet getrouwd bent. Nou, misschien is het kort geleden veranderd, maar dat was in mijn jeugd dan in ieder geval zo. Hè. Het moest, ik weet niet waarom, maakte voor mij ook niks uit. Ik was toch niet van plan te solliciteren, maar ik weet wel dat dat moest. Ja, dat kwam dikwijls voorbij. Hoe dan ook, misschien is het de oude Joodse gedachte die zegt, een man is geen man als hij niet getrouwd is. Hij is pas een man als hij getrouwd is. Reden te meer om aan te nemen dat, tenzij anders vermeld, Paulus getrouwd was. En er wordt anders vermeld in de zin van, dat was achter de rug. En voor zover ik weet, had hij dus ook geen kinderen. Zijn zuster wel trouwens. Wist je dat? Gek, hè? Dat staat ook gewoon in de Bijbel, hoor. De zuster van Paulus, ja, die had een zoon. En Paulus had er ook contact mee. En die zoon woonde in Jeruzalem. Die zuster misschien ook wel, dat weten wij niet 100% zeker. En ik denk ook dat hij niet zo jong was als hij dikwijls gedacht wordt te zijn. Maar hij is degene namelijk, die neef, zoon van de zuster van Paulus, is degene die erachter komt dat de Joden iets... Zodat je ziet dat die familie toch van redelijk hoge komaf is en goed ingevoerd is in de leidinggevende stand, om zo te zeggen. En die jongen die komt vertellen, ja, ze willen Paulus, als die vervoerd gaat worden, willen ze hem onderweg onderscheppen en ter dood brengen. Ja, ja. Soms denk ik dat die geschiedenis de vrienden van Luther op het idee gebracht heeft. Want toen Luther van de Rijksdag de warmst onderweg naar huis ging, is hij thuis nooit aangekomen. Onderweg hebben ze zijn vrienden hem gekidnapt, nota bene, als struikrovers. En hem ondergebracht in de Wartburg, hè? Ja. Nou goed, Jonker, hoe heet die ook alweer? Jonker. Weten jullie dat niet? Nee? Daar woonde hij als Jonker Fritsch of zoiets. Ja, dat zal wel niet, maar ik ben de naam nou kwijt. Ze laat hier zijn kamer zien waar hij gewoond heeft, waar hij de inkpot tegen de muur gesmeten heeft enzovoort. Elk jaar opnieuw wordt dat bijgewerkt. maar goed. In elk geval, familie dus uitgebreider. En u weet dat Paulus zelf ook in Jeruzalem was opgegroeid. Hè? Zullen we Paulus zijn identiteit eens doornemen, wat de Bijbel ervan zegt? Kan ook niet verkeerd zijn. Wat de Bijbel ervan zegt, over wie Paulus was. Een Jood. Nou, heb ik gezocht, ik heb maar twee schriftplaatsen gevonden waar dat staat. Vond wel wat weinig. Er zijn er veel meer waaruit het blijkt, maar waar het niet staat. Hè? Maar het staat alleen in Handelingen 21 vers 39 en 22 vers 3. Nee, ik ga het niet opzoeken, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Hè? Er staat twee keer expliciet Jood. En waar Paulus het ook van zichzelf zegt. Er staat één keer dat hij besneden was, maar als hij Jood was, was hij besneden. Dus daar heb je verder geen schriftplaatsen bij nodig. Niettemin, Paulus zelf vertelt ons dat in Filippenzen 3, vers 5. Besneden ten achtste dagen. En hij beschrijft het als waardevol voor de mens, maar voor hem schade en drek. Ja. Een Hebreër. Dat las ik dan toch in elk geval nog 3 keer, schrijft iemand dat op. Romeinen 11, vers, je kan ook het bandje... nee, hebben, ja, hebben we ook nog, ja. CD's, MP3's... Toen maar, kom erin om. Romeinen 11, vers 1... 2 Korinthe 11, vers 22... en Filippenzen 3, vers 5. Geef geen garantie... Want het kan best zijn dat ik de verkeerde toets heb ingedrukt. Want u weet dat mijn ogen ook dus best nu zijn. Maar vooruit. En 3 schriftplaatsen. Hebreeër. Prachtige term. Alle Joden per definitie zijn Hebreeën. En er zijn nog veel meer anderen die niet Joods zijn. Die zijn ook Hebreeën. Maar het duidt op. Het duidt niet alleen op de afkomst uit Heber. Maar het duidt in bijzondere mate ook op de. Betekenis van de term, namelijk van de andere kant, van de overzijde. Heber, Hebreeën, Heber, Hever. Ons woord over is het gewoon, van de andere kant. Het woord veer trouwens ook, van een veerboot, weet u wel. Een overzet, veer, over. Ja, Hebreeër. Nou goed. Hij schrijft dat 3 keer. Hij schrijft 2 keer dat hij is uit de stam van Benjamin. Mind you, men zegt, Paulus was weliswaar een Romein, Romeins burgerschap, maar hij was Jood van ras. Dat moet je dus vergeten. In het Nieuwe Testament is Jood zijn helemaal niet iets van ras. Als je dat denkt... Dan heb ik nog wat voor u, maar liever ga ik er niet op in. Jood zijn in de Bijbel, Jodendom is niet een ras. Jodendom is een godsdienst. Religie. Want er zijn heel wat Joden die helemaal niet van Juda afstammen. Maar ze zijn Joods. Ja. En er zijn een heleboel die wel van Juda afstammen. En ze zijn helemaal niet Joods. En over andere stammen van Israël heb ik het nu niet gehad. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Ik ga er liever nou niet, vandaag niet, op in op die dingen. Hè. Jood zijn is in de Bijbel godsdienst. Van godsdienst was hij een Jood. En wat afstamming betreft, hij was een Hebreeër, net gezegd. En hij was meer specifiek uit de stam van Benjamin. Dat is Romeinen 11, vers 1. En opnieuw Filippenzen 3, vers 5. Uit de stam van Benjamin. De hele stam van Benjamin speelt in het Nieuwe Testament geen rol van betekenis. Dat wil zeggen helemaal geen rol. Je komt het namelijk nergens tegen. Ik weet dat er allerlei theorieën zijn. Theorieën die zeggen in Judea woonden de Joden. U weet, de 2 stammen, de Joden in het zijn Juda en Benjamin. Grof genomen, Juda en Benjamin, officieel. In het Nieuwe Testament heb je Judea, wat woonde daar ook alweer? De Joden, wie wonen er dan in Galilea? De stam van Benjamin, zeggen sommigen dan dus. En de mare gaat dat alle Galileërs Benjaminieten waren... en dat alle apostelen dus van Benjamin waren. Maar die moet u vergeten, dit is echt... Heel naïef. Dat onderscheid vinden we niet, in de Bijbel ook niet. Hè? Goed, maar hij was uit de stam van Benjamin. Dat heeft ook zo zijn achtergrond, net als dat de naam van Saul verwijst naar de Oud-Testamentische Saul en de heerschappij van de wet in het algemeen. Zo heeft de naam van Benjamin ook in zich de verwijzing naar de stam van Benjamin en de geschiedenis van de stam van Benjamin in het Oude Testament. En daar is nog heel wat meer over te zeggen dan alleen dat die koning Saul daaruit voortkwam. Want Benjamin zou een licht zijn voor het huis van David. Ik zat in 1 Koningen 11, als ik me goed herinner. Het kan ook 12 zijn, dat weet ik allemaal zo uit het hoofd niet precies. Hè. Maar stam van Benjamin. En wat Saul betreft, heb ik u al eens verteld dat Saul niet alleen komt van Sha'al, dat zei ik vanmorgen. Hè. Dat betekent gevraagd, maar dat betekent ook gewoon bedelen. Vragen, eisen. Maar dat een verwant woord, een ander daarvan afgeleid woord, is gewoon Sheol. Shaul, Saul, is gewoon eigenlijk hetzelfde als Sheol. En Sheol is het dodenrijk, of in gewoon Nederlands, hel. Sheol, de dood, het dodenrijk. En die verzoekt je niet vriendelijk. De dood zelf is ook niet uitverkoren of een veelgevraagd artikel. En Saul is dat ook niet. Hij is de eisende en dat is wat de dood ook doet en die krijgt zijn zin. Hoe lang je er ook tegen vecht. Heb je dat nog? Dat is Saul en dat is de wet. Goed. Goed, maar, verder kan ik er niet op ingaan. Benjamin, hij was van Tarsen. 1, 2, 3, 4, 5 schriftplaatsen. Allemaal in Handelingen. Er zijn er toch 3 meer dan waarin staat dat hij Jood was. Hè? Hoezo van Tarsen? Is het belangrijk dat hij van Tarsen was uit Cilicië? Ja, Tarsen was namelijk een zetel van een... Het was een grote stad trouwens. Aan de kust, in de noordoostelijke hoek van de Middellandse Zee. En aan de zee. Ook een strategisch punt dus. En de natuurlijke plaats om een stad te bouwen. Dat was het ook, een grote stad. Tarsen in Cilicië, de hoofdstad van Cilicië uiteraard. Maar er was ook een belangrijke school voor de Griekse filosofie. In gewoon Nederlands. Er was een belangrijke universiteit. En je mag aan hebben dat Paulus in zijn jonge jaren daar zijn opleiding genoten heeft. En waarschijnlijk heeft hij daar zijn kennis van de Griekse filosofie opgedaan. Alvorens hij in Jeruzalem terechtkwam. Want in Jeruzalem moet hij zijn kennis hebben opgedaan van het Jodendom. Aan de voeten van Gamaliel staat er dan bij gelegenheid. Heb je die ook nog? Dus het is wel degelijk belangrijk. Hij was niet maar een Jood, dat was hij qua godsdienst, maar hij was onderwezen in de, nou ja, de klassieke filosofie van die dagen. Daarna volgt automatisch, hij was uit Tarsen, maar hij heeft zijn opleiding uiteindelijk gekregen, waarschijnlijk zijn verdere opleiding, in Jeruzalem. Dat lezen wij ook op meerdere plaatsen, in Handelingen met name. Handelingen 22, Handelingen 26, dat zijn die hoofdstukken waar Paulus steeds opnieuw moet vertellen wie hij is en hoe het zo gekomen is dat hij nou gevangen zit en dat soort zaken meer. En dan zegt hij, Jeruzalem, Farizeeën, opgeleid aan de voeten van Gamaliel, orthodox. Dat die Farizeeër was, dat staat er 1, 2, 3, 4, 5 keer. Dat is in Handelingen en in Korinthe en in Galaten en opnieuw in Filippenzen 3, vers 5. Dat wil zeggen, hij was orthodox. Dat wil zeggen, trouw aan de dogma's. Aan de doctrine, aan de leer, de Joodse, wel te verstaan. Of dat belangrijk is of niet, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval onderwezen in de enige religie ter wereld die op een of andere wijze op van God zelf gegeven is. Begrijp je me goed? Judaïsme is niet van Gods wegen ingesteld. De Mosaïsche dienst, omdat de wet van Mozes, is van Gods wegen ingesteld. En de Judaïsme is een afleiding daarvan. Voor mijn part een interpretatie onder beperkende omstandigheden. Dat zeggen de Joden zelf ook zo, hoor. Dus daar is niks moeilijks aan, hè. Onder beperkende omstandigheden, aangezien er geen tempel was en dat soort dingen meer, noemt u maar op. Maar niettemin fariseeën, orthodox. Ik bedoel, als je ergens dicht in de buurt van de Bijbel wil komen, in welke religie dan ook, dan kom je terecht in het Jodendom en binnen het Jodendom bij de orthodoxie daaruit. Dichterbij kan niet, of je moet eerst uit het Jodendom stappen. En omdat het geen ras is, kan je eruit stappen. Ja, het is een religie en daar kun je afstand van nemen. Dat doet de apostel Paulus ook. Want hierna moeten we vaststellen dat hij zichzelf presenteert als Romein. Onverhoeds, mag ik wel zeggen, want wij waren er niet op bedacht. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat je had er op bedacht kunnen zijn, want als je weet dat Paulus van Tarsen afkomstig was, dan had je kunnen weten dat hij een Romein was, want de inwoners van Tarsen werden min of meer automatisch, op grond van hun geboorte in die stad, werden automatisch ook Romeins burger en kregen officieel het Romeinse burgerrecht. Hij heeft van doen met de positie van Tarsen. Ik meen ook dat het een Romeinse kolonie was of zoiets. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar het is met sterke binding aan Rome zodanig dat de burgers van Tarsen. Ja, hoe ik dat weet. In de Bijbel vind je zoiets terug. Maar dat is algemeen bekend, hè? Dat stond in de boeken die wij moesten lezen van meester Van Woerden. In Musselkanaal of All Places. Waar ik meer uitgebreid lager onderwijs heb genoten. En daar leerden wij die dingen, ja. Hoe dat werkte in het Romeinse staatsbestel enzovoorts. Nou goed. Dus Romein, die is belangrijk genoeg, daar ga ik maar even op in. Want het hele punt is dat wij kunnen de geschiedenis van Paulus in zijn Bijbelse aspect, Bijbelse loopbaan, zoals we die in de Bijbel hebben, indelen in twee delen, min of meer. Het ene is dat hij als dienstknecht van Jezus Christus min of meer vrij rondreisde en het evangelie predikte en nog zo het een en ander wat daarbij hoorde, totdat hij gevangen genomen werd, ja, in Jeruzalem. Al moet gezegd worden dat hij voor dat doel ook inderdaad naar Jeruzalem reisde, in alle vrijheid. Maar ja, dat deed de Heer Jezus in de tijd ook, weet u dat nog? Toen zei ook iedereen, zei de discipelen, moet je niet doen, want dat wordt gevaarlijk. En tegen Paulus zeiden ze dat ook, beide deden dat toch, en beide werden gevangen genomen. Nou goed, Paulus werd gevangen genomen, en daarna heeft hij een lange carrière nog. In ieder geval in de Bijbel brengt hij jaren door in gevangenschap. Eerst even een poosje in Jeruzalem, daarna enige jaren in Caesarea, 2 jaren als ik me niet vergis. En daarna ook nog eens een keer 2 jaren in Rome. In die tijd heeft hij nogal wat gedaan, dat wil zeggen geschreven. En voor zover ik kan nagaan ook bestudeerd, volgens wat uit mijn Bijbel blijkt, gestudeerd, maar ook geschreven. En we hebben heel veel belangrijke brieven van Paulus, die hij geschreven heeft in zijn gevangenschap. Dat is het tweede deel van zijn leven. Maar het hele punt is dat dat tweede deel van zijn leven, ik bedoel van zijn levensbeschrijving uiteraard in de Bijbel, dat gebaseerd is op zijn Romeins burgerschap. Als hij namelijk geen Romein geweest zou zijn, zou hij weliswaar gearresteerd kunnen zijn in Jeruzalem, maar dan zou hij korte tijd later gewoon vrijgelaten zijn geworden. En dat staat ook in de Bijbel, zwart op wit. Of het nou die Felix was, het was inmiddels Festus, geloof ik. Ik kan het niet, die namen lijken zo op elkaar. Maar die zei, ja, ik zou u vrijgelaten hebben, maar je hebt je op de keizer beroepen, naar de keizer zult gij gaan. Het is jammer, want het is nou winter, dus er vaart geen schip. Gek, die zeevaarten deden ze alleen in de zomer toen. Dus dan moest hij weer een poos gevangen zitten. Maar goed, daarna ging hij. Maar zijn beroep op de keizer, op het allerhoogste rechtsorgaan eigenlijk, dat kon alleen maar omdat hij van zijn Romeinse staatsburgerschap, van zijn Romeinse burgerschap gebruik maakte. Anderen die geen Romeins burgerschap hadden, konden dat niet. En dus de hele rest van Paulus' geschiedenis wordt bepaald doordat hij een Romein is. Laat dat goed tot u doordringen. Huh? Ja, nee, dat heeft vergaande consequenties. Want, en daar moeten we het ook zeker over hebben vandaag nog. De algemeen bestaat de gedachte, ik weet nooit waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Het wordt algemeen bekend verondersteld en zelden of nooit beargumenteerd. Bestaat de gedachte, Paulus was een Jood en hij bracht het evangelie aan de heidenen. En daarna denk ik, interessant, maar gaat u verder. Noem nog zo'n voorbeeld. Van Joden die het evangelie brachten aan de heiden. Nou, dan moet ik even dat lijstje even opzoeken. Wie waren het ook alweer? De twaalfen. Tel ze maar door. Daarna in Handelingen komen we er ook nog een paar tegen. Er waren allemaal Joden die het evangelie brachten aan heidenen. Hoezo is Paulus een Jood die het evangelie bracht aan heidenen? Dat betekent niks. Het onderscheidt hem in ieder geval niet van de anderen. Maar het hele punt is dat Paulus was een Romein. En zijn verloop van zijn bediening wordt bepaald doordat hij afstand neemt van het Jodendom. Afstand neemt van zijn Joodse naam. Afstand neemt van, ik ben een Jood besneden ten achtste dagen, een Hebreeër uit het geslacht van Benjamin. En dat is, lees het maar na, Filippenzen 3 vers 5. En hij zegt, ik heb het alle, en fariseer, en ik heb het op alles om Christus wil schade en drek geacht. Paulus zegt, ik heb het aan de kant gegooid. Wat doe je met schade en drek? In de plastic afvalbak. Ik weet niet in welke bak het moet, maar het moet in een bak ergens in ieder geval. Ja. Weg, schade en drek. Vuilnis is vast wel een vertaling waar het woord vuilnis gebruikt wordt in dat verband. Hoezo was hij een Jood? Hij wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, hij doet gebed voor het Jodendom, voor zijn broeders naar het vlees, voor Israël. Omdat zij, zegt hij, weliswaar een ijver tot God hebben. Ze zijn godsdienstig, maar niet met verstand. En dan in onze dagen maar beweren dat je voor een ijver tot God moet je verstand buiten werking zetten. Dan zeggen ze, ja, dat deden de Joden ook. Hè. Ijver tot God, maar niet met verstand. Je moet je verstand erbij houden, zegt de Bijbel. En op het woord verstandelijk acht geven. Staat in de Bijbel. Maar hij heeft liefde voor dat volk, maar hij distanceerde zich van. En hij zegt, ik heb een boodschap voor ze. Als Jood? Nee, juist niet als Jood. Als heiden, als Romein. En voor de Joden was dat niet alleen maar iets anders, omdat het niet Joods was, maar het was zelfs de vijand, hè? De Romeinen, per definitie. En daartussenin had het ook nog de Griek kunnen zijn. Want het Romein, ik heb het denk ik vanmorgen gezegd. Dat Romeinse heeft met de staat te maken. En met zijn staatsburgerschap, zijn rechten en plichten op aarde. Dat Jood zijn heeft van doen met zijn religie. En het zijn Grieks zijn heeft van doen met zijn cultuur en het milieu waarin hij thuis hoort. En hij was Grieks. Heb ik dat, eens kijken, Handelingen 7 was het. Handelingen 8. Even kijken. Kijk, Handelingen 6 is het nog, hè. Waar Stefanus gevangen genomen wordt, aan het eind in het midden van het hoofdstuk, in vers 8. Stefanus, vol van geloof, genade staat er eigenlijk, maar vooruit. Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonder en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen. Liberale Joden had je toen ook al, hè. Libertijnen en der Franse afkomst waarschijnlijk, Liberté, Fraternité en wat het maar was. Hè? Ja, vrijheid. En der Kyreneërs, dat is Noord-Afrika, zeg maar. En der Alexandrijnen, dus ook Noord-Afrika, maar nabij in Egypte. En dergenen die van Cilicië waren. En Azië, merk je dat je helemaal de Middellandse Zee rondtrekt? Maar in ieder geval Cilicië en Azië. En zij twisten met Stefanus en ze konden niet bij de staande wijsheid en de geest door welke hij sprak. En toen namen ze hem gevangen en beschuldigden ze hem en het leidde tot zijn dood. En Cilicië, de hoofdstad van Cilicië was Tarsen. Er waren Grieks georiënteerde, Grieks sprekende Joden. Met synagoges waarin men Grieks sprak. En het verklaart waarom de apostel Paulus, toen hij niet welkom was in de Hebreeuws sprekende synagogen in Jeruzalem, zich wende tot de Grieken, staat er dan. Impliciet, dat zijn de Grieks sprekende Joden. De Joden dus die niet noodzakelijk vasthouden aan het Hebreeuws als de, laten we zeggen, de taal van de synagoge. De kerkelijke taal, om zo te zeggen. De taal van de synagoge, maar gewoon de taal van de cultuur. Het Grieks. Dat weet u toch, Hebreeuws is eigenlijk de taal van de godsdienst. Vandaar dat iedereen zijn mond houdt als Paulus de verzamelde Joden op het tempelplein toespreekt. Hij doet het in het Hebreeuws, staat er. Niet Aramees, zoals men vaak wegverklaart. Nee, in het Hebreeuws, dat is de taal van de Joodse religie. De taal die respect afdwingt, zal ik maar zeggen. En men zwijgt en hoort hem een poos aan. Zolang men volhoudt, overigens. Maar goed. Hoe dat ook zij, Paulus was een Romein. Ik moet even naar Handelingen 16, waar wij dat voor het eerst horen. Daar is Paulus in Filippi. Saulus en Saulus zijn daar in Filippi. Saulus en Silas, Paulus en Silas. Ze heten hetzelfde. Ik vind dat het mooi. Waarom dat is, vertel ik u vandaag niet. Saulus en Saulus in Filippi. En waarom het in Filippi was. En waarom daar een gevangenis was en zij daarin terechtkwamen, vertel ik u vandaag ook niet. Want er zijn goede redenen voor waarom dat daar allemaal gebeurt. Symbolische, ja. Natuurlijk. En waarom daar ook nog een boze geest wordt uitgedreven. Dat is wat je ook eigenlijk mocht verwachten, dat detail van de geschiedenis. Ik weet dat dit arrogant klinkt. Maar die dingen staan niet voor niks in de Bijbel. Hè? Ja, het heeft zo zijn betekenis. Het is profetisch voor de gang van zaken in onze bedeling. Tot in de details. Maar goed, u weet hoe het gaat. Saulus en Saulus worden gevangen genomen. Komen in de gevangenis. Er vindt een aardbeving plaats. Gaan de gevangenisdeuren open. Niet alleen de deuren, geloof ik, maar het gaat allemaal open. En toch blijven ze gewoon waar ze waren. En zij zingen. Ze hadden niet eens een zangbundel, denk ik. Maar zij zongen de heren liederen midden in de nacht. En al dat soort zaken meer. En het kost wel moeite om er van die dingen los te maken. Maar dan, uiteindelijk komt er dan een boodschap van de overheid, om zo te zeggen. En aan de stokbewaarder, die zeggen dat Paulus en Silas moeten vrijgelaten worden. En dan denk je, nou dan fijn, dan kunnen ze vrij gaan nu, dat is mooi. En dan zegt Paulus in vers 37 van Handelingen 16... Paulus zei er tot hen, zij hebben ons die Romeinen zijn. Nou, dat is het. Ze hebben ons die Romeinen zijn. Dat wisten wij ook niet. Maar hier lezen we het voor het eerst. Ze hebben ons die Romeinen. In Filippi. Ja, gevangenis. Vrijgelaten. Zal de gebondenen prediken, vrijlating des Heeren. En wat het maar was, en die in de gevangenis zijn. En hoe dat maar weten mag, oud-testamentische profetie. Maar goed, en dan zijn ze vrij, worden ze vrij, kunnen ze gaan. En dan zegt Paul, hé, maar dat gaat zomaar niet. Hè? Ze hebben ons, die Romeinen, zijn onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit. Niet al zo. Dat nooit. Maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. Paulus vraagt erkenning voor zijn Romeinse burgerschap. Had hij dat niet eerder kunnen vragen? Jawel, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij doet het pas nu. En hier wordt hij dus vrijgelaten en met alle ega's, hoe heet zoiets, met enig eerbetoon wordt hij officieel de stad uitgeleid. Demonstratief. De vertegenwoordiger van Christus en van het evangelie en het voorbeeld van de gemeente enzovoorts wordt hier als Romein begeleid en uitgestuurd als het ware de wereld in. Uit gevangenschap en zo verder. Kunnen u zich een beetje voorstellen? En ook wat dat ongeveer dan dit dan ongeveer voorstelt. De hoedanigheid van Paulus niet langer als een Jood, maar als een Romein die een beroep doet inderdaad op zijn positie als Romein, demonstratief, en die aan het eind van de geschiedenis daar dan ook prompt gebruik van maakt. Want hoe dan ook, die Romeinen, die met dat paspoort, zal ik maar zeggen, die hadden bepaalde rechten. Die konden niet zomaar onveroordeeld in een gevangenis geworpen worden. Er moest meteen werk van gemaakt worden, er moest rechtspraak meteen zijn. Ze mochten zeker niet gegeeseld worden, enzovoorts. Heb je dat nog? Daarom moet je een keer optellen hoe vaak het Paulus toch overkomen is. Dat hij gearresteerd werd, gevangen, gegeeseld, gestenigd en wat dan ook allemaal is. Dat wil zeggen, dat liet hij dan toch maar op zijn beloop. Maar bij deze gelegenheid gaat hij alsnog op zijn strepen staan om plechtig uitgeleid te worden. En het komt omdat het een en ander in samenhang met het voorgaande in dit hoofdstuk de uitbeelding is van de gang van zaken in onze bedeling, waarbij de Joodse achtergrond en historische oorsprong van het evangelie van de zaligheid wordt losgelaten en wordt overgeplant in een heidense context. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het christendom, het evangelie, de zaligheid is niet Joods. Ja, de Heer Jezus was een Jood. Van afstamming. Je wist natuurlijk uit het huis van David. Als dat niet Joods is, dan is er niks Joods. Maar voor de rest, niks Joods aan de gemeente als zodanig. Iets Israëlitisch wel trouwens. Maar, ja, op meerdere manieren, maar niet Joods. En dat is wat je in het leven van Paulus, die tot voorbeeld is van alle gelovigen, gedemonstreerd wordt. Eerst de wet weg, maar al het Joodse gaat er ook af. En de zaligheid, het evangelie, de gemeente, krijgt zijn domicilie in de wereld. Niet in Jeruzalem, maar ergens anders. En ik bedoel de natuurlijk ook letterlijk Jeruzalem, maar dan wilt u weer weten waar dan wel. En als ik dan zeg Rome, krijgen we meer problemen. Als ik wat anders zeg dan Rome, krijg ik altijd nog meer problemen. Dus dat zeg ik dus nou maar niet. En laten we het maar overdrachtelijk houden. Weg uit Jeruzalem, weg uit het Jodendom. Het is niet voor niks dat binnen de geschiedenis van de Bijbel Jeruzalem en ook de gemeente in Jeruzalem, hoe zeg je dat, achteruit gaat. Soms ontschieten me de juiste woorden. Dat begint groots in Handelingen 2, maar het eindigt met een fiasco en beter nog met een faillissement van het christendom in Jeruzalem. De gemeente daar wordt nooddruftig, hoe heet zoiets, hulpbehoevend. Er moet op het zendingsveld gecollecteerd worden voor wat wij geneigd zijn de thuisgemeente dan wel een thuisfront te noemen. Paulus moet vanuit het zendingsveld geld gaan brengen naar Jeruzalem. Bij die gelegenheid wordt hij trouwens gevangen genomen. En blijft jaren gevangen enzovoorts. En het eind van Jeruzalem en heel de gemeente daar is de ondergang, de totale verwoesting op gruwelijke wijze van heel Jeruzalem. Inclusief die gelovigen die het lef hebben gehad om daarachter te blijven. Want ze hadden moeten vluchten, al was het maar omdat de Heer het gezegd had.
Heb je dat nog?
Weg met Jeruzalem, komt wat anders voor in de plaats. En de kerk, de gemeente, het christendom is niet Joods, niet een Joodse secte, niet uit het Jodendom voortgekomen. De eerste christenen waren oorspronkelijk Joden, ja, dat wel. Maar ze werden christenen en elke Jood weet dat je dan je Joods zijn aflegt zodanig dat je voor de achterblijvende Joden dood bent. Officieel. Zo werkt het. En dat vind je in dat Romeinse burgerschap van Paulus terug. Wie was die man die Efeze, Filippenzen, Colosse, de drie brieven weet u nog, die gevangenisbrieven schreef? Een Griek met Romeins staatsburgerschap. En als je zegt Jood, zeggen ja, maar dat is zoveel jaren daarvoor. Dat heeft hij om Christus wil schade en drek geacht. En voor zover, en dat is hij, een voorbeeld is voor alle die geloven. Ik moet het vers toch nog straks eens even voorlezen uit Timotheus. Maar voor zover hij een voorbeeld is voor allen die geloven, hoe is het met u? Met alle respect, maar in Nederland heeft men ook even door de neiging gehad om christendom en Nederland, kerk en staat, te beschouwen als één geheel. En het is een pracht van een ideaal, hoor. Meen ik oprecht. Meen ik oprecht. Wat zou nou mooier zijn dan dat Nederland een volstrekt gelovige, dat wil zeggen christelijke identiteit had. Ik zou het heel mooi vinden. Maar het is niet een Bijbels ideaal. En ook niet een Bijbels toekomstbeeld. Het Bijbelse beeld is dat iemand die gelooft zijn oorspronkelijke burgerschap kwijtraakt. En wat er dan ook Joods was aan Paulus, wij legden het af. Zo werkt het uit. En wat hij aan opvoeding, cultuur en wat het maar was meegekregen heeft, ach, hij heeft het gebruikt. In de dienst van God. Dat is inclusief zijn Romeins staatsburgerschap. Maar als het niet gebruikt kon worden of hoefde te worden voor het goddelijke doel, gebruikte hij het ook niet. En daarom protesteerde hij niet als hij gevangen genomen werd en gegeesteld werd enzovoorts. En als het toch voor het doel gebruikt kon worden, gebruikte hij het. Weet u nog wat over Paulus gezegd was? Meteen aan het begin al. Er was meteen aan het begin tot Paulus gezegd dat hij getuige van Christus zou moeten zijn voor de heidenen. Handelingen 9 vers 15. Hij zou getuige zijn van Christus. Daar staat de Heer, zei tot Ananias. Ga heen, want deze, Saulus, is mij een uitverkoren vat, instrument dus, dat begrijpt u, om mijn naam te dragen, te brengen, voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Blijft een pracht van de uitspraak. Voor de heidenen, voor de koningen en de kinderen Israëls. En dat is wat we in het leven van Paulus ook terugvinden. Er is niks moeilijks aan. Wat vinden we? Waar hij ook heen ging, het evangelie, de naam, de zere, werd gedragen voor de heidenen. Dat wil zeggen, het werd gebracht in de synagoge aan Joden, maar geloof het of niet, over het algemeen, er kwamen Joden tot geloof, maar veel meer heidenen. Zodanig dat het meteen een probleem opleverde. Want Paulus kwam terug van zijn eerste zendingsreis, om zo te zeggen. En moest daarna meteen verantwoording afleggen in Jeruzalem. Vanwege het probleem dat hij geschapen had. Want nou waren de heidenen tot geloof gekomen. En toen was de vraag, moeten die heidenen nou naar de Joodse wet gaan leven? Of niet? Het probleem was door Paulus ontstaan. In de praktijk. In de praktijk. Hij bracht het naar, lees Handelingen 13, eerste zendingsreis van Paulus. Paulus in Antiochië. Hij sprak in de synagogen, ze vonden het interessant. Maar de heidenen buiten vonden het ook interessant. En die vroegen, mogen wij volgende week ook komen? En dat mocht. En die waren zeer enthousiast. En toen zeiden de Joden, nou dan hoeven wij het niet. Heb je dat nog? Kwam bij heidenen terecht. Of de apostel dat nou wilde of niet, heeft er weinig mee van doen. Zo ging het. En zo wordt het gezegd over Paulus door de Heer tot Ananias. Buiten Paulus om. Hier in Handelingen 9. Om mijn naam te dragen voor de heidenen. Dat is wat hij gedaan heeft. En voor de koningen. Ja, in de Bijbel vinden we dat terug, hè. Want hij werd gevangen genomen, eerst in Jeruzalem, daarna overgebracht naar Caesarea, waarbij hij in ieder geval het woord gebracht heeft aan Felix en Festus en aan koning Agrippa, uit de familie der Herodianen. Zeg maar Herodes, maar dan Herodes Agrippa, voor de koningen en uiteindelijk voor den keizer hemzelf. Hoger was er officieel niet. In Rome. Nog steeds in één en dezelfde gevangenschap, hè, aaneengesloten. En daar houdt dan de geschiedenis op, dat wil zeggen het historisch verslag van de Bijbel. Laat ik daar dan ook nog maar even, die moet ik ook even meenemen natuurlijk, hè. Moet ik even meenemen. Naar Handelingen 28, dat is het laatste officiële historische hoofdstuk van de Bijbel. Wist u dat er trouwens een Handelingen 29 bestaat? Nee? Ja, bestaat ook. Is nooit in de Bijbel gekomen. En ik beschouw het ook niet als geïnspireerd. Op dezelfde wijze als Handelingen 28, zal ik maar zeggen. Maar daarmee heb ik niet gezegd dat het dan dus per definitie onzin zou zijn. Hè? Dat weet u toch, hè? Handelingen 29. Over na die twee jaar. Iedereen weet dat Handelingen. Dat is een boek dat sluit merkwaardig af. Het verhaal is namelijk niet af. En het roept zelfs in het laatste vers grote vragen op. Waarin me staat. Predikende het koninkrijk Gods. Lerende met vrijmoedigheid Paulus. Namelijk hij bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. En dan? Ja, daarna is hij overleden. Hè? Ja, hij leeft niet meer. Nee, hij is inmiddels overleden. Ja, dat is weinig tegen in te brengen. Daarna is hij overleden. Ja. Hè? Maar als iemand kan schrijven dat hij 2 jaren gevangen heeft gezeten, dan zou die iemand toch op zijn minst even moeten vertellen hoe het afgelopen is met die rechtszaak daar voor de keizer. En het simpele feit dat er niet staat wat daar verder gebeurd is, maar er staat wel dat hij 2 gehele jaren in Rome gewoond heeft, betekent dus dat de man daarna gewoon verder gegaan is en zijn programma heeft afgewerkt. Een programma dat hij althans in eerste aanzet aan ons ook heeft bekendgemaakt. Zij het dan niet in Handelingen, geloof ik, maar wel in Romeinen 15 en 16. Of 15 of 16, dat weet ik nou zo graag. 15, geloof ik. Waar Paulus zegt, ik ga naar Rome, maar ik ga eerst naar Jeruzalem. Daarna ga ik naar Rome, maar dat is niet mijn doel. Ik ga naar Spanje. En de route gaat nog eenmaal over Rome. En dan in het voorbijgaan hoop ik u te bezoeken. Staat daar. 2 keer zelfs. Staat het er. En dus weet je hoe het verder gegaan is met Paulus, hè? Het verhaal is niet af. Weten we hoe het verder gegaan is? Nou, niet erg gedetailleerd, maar wel in het algemeen. Zoals we dat ook weten van de meeste andere apostelen trouwens. Ze hebben hun sporen nagelaten in een bestaande wereld. Ik weet niet of ik het tot u ook moet zeggen, maar de Bijbel is niet een boek dat iemand verzonnen heeft, al zou het ook God zelf geweest zijn. Met verhalen die zich alleen in een denkbeeldige wereld hebben afgespeeld. Dit is geen fictie. Dit is gewoon openbaring van de waarheid. Van wat er gebeurd is. Van wie God is. Niet van wie God is in de Bijbel. En binnen het kader van de Bijbel. Maar wie God is. Hij maakt zich bekend doordat hij bekend maakt wat hij gedaan heeft. Wat hij doet en wat hij zal doen. In die zichtbare wereld om ons heen. En dat heeft heus zijn sporen nagelaten. Ik heb me van de week erg opgewonden. Even maar hoor. Even maar. Las ik een artikel. Daar kwam er kort op neer. Dat er waren nu opgravingen in Jeruzalem geweest. En had men ergens een steen gevonden of zoiets. Mij is ontgaan wat het precies was. Ik vond het namelijk volkomen oninteressant eigenlijk. Maar ik probeer er niet lelijk over te doen. Maar hoe het dan is, hè? Dan is er een enorme steen. En daarmee was dan toch aangetoond dat er wel degelijk een historische basis is voor het bestaan van een koninkrijk van Salomo. Hè? Daar heb je nou net iets ene steen voor nodig. En dan weet je dat er een koninkrijk van Salomo komt nou toch. Hè? Waarom heb je die steen daarvoor nodig? Ja. De geschiedenis getuigt ervan. Opgravingen, alles getuigt ervan. Over heel de wereld. Inscripties over heel de wereld getuigen van dat rijk. Alleen men noemt het rijk van de Feniciërs. Een wereldrijk. Wanneer? In de dagen van Salomo. En dan kan men het rijk van Salomo niet vinden. Nou, de Bijbel zegt, Salomo had een wereldrijk in die dagen. Hij was de wereldmachthebber, het grootste machthebber op aarde. En je zoekt daarnaast, welk rijk was dat dan in die dagen? En iedereen weet, dat waren de Feniciërs. Nou, dan is dat Israël. Hè? Huh? Nee, daarna zeg je maar, waarom weten wij dat dan niet? Ja goed, dat is vandaag mijn onderwerp niet. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen, dat deze mensen hier in de Bijbel, ook in Handelingen, waren mensen van vlees en bloed. Die hebben hier op aarde rondgelopen. En hun namen zijn niet alleen afgedrukt in de Bijbel, maar zijn ook afgedrukt door anderen. Dacht je nou echt dat Flavius Josephus, kent u die? Flavius Josephus, Josephus Flavius. Hij heette Jozef Matityahu of zoiets, weet ik veel. Maar goed, Flavius Josephus, dacht je nou echt dat de geschiedenissen die Flavius Josephus geschreven heeft in zijn uitgebreide werken, in ieder geval over Joodse oorlogen en Joodse oudheden, dat hij zijn bronnen alleen had in wat wij tegenwoordig kennen als de Bijbel? Dacht je nou echt dat er geen andere geschriften waren nagelaten in de loop van de geschiedenis en verzameld in een van de grootste bibliotheken ter wereld in zijn dagen? Jeruzalem. En je vindt dus inderdaad bij Flavius Josephus, dat weet elke orthodoxe Calvinist in Nederland, je vindt bij Flavius Josephus details van de geschiedenissen die je in de Bijbel niet vindt. Maar die in veel gevallen het Bijbelverhaal wel begrijpelijker maken. En elke fatsoenlijke orthodoxe Calvinist heeft in huis niet alleen de Statenbijbel, maar ook de verzamelde werken van Flavius Josephus. Zijn die van Gods wegen geïnspireerd? Nee, dat weer niet. Het is niet de Bijbel. Nee. Het is geschiedschrijving. Op andere bronnen. Maar de Bijbelse geschiedenis heeft plaatsgevonden in deze wereld. Die mannen hebben gereisd. die mannen die hebben moeten reizen, hebben een boot moeten huren en daarvoor moeten betalen. Een afspraak maken over wat het kost om van hier naar daar overgezet te worden en al dat soort dingen meer. Nee, er zijn ook zulke contracten van 2000, zelfs van 3000 jaar oud, nu nog in de wereld aanwezig. Van dat die en die een contract sluit met die en die als schipper en die hem overvaart en al dat soort dingen meer. Dat hoef je allemaal niet te weten. Maar wat u wel moet weten is dat dit maar niet een religieus boek is met religieuze vrome verhaaltjes waaraan je morele les kan ophangen. Of dat je naar eigen believen symbolisch kunt interpreteren en ervan kan maken wat je wil. Nee. Wat Paulus gedaan heeft. Hij is vrijgelaten. Natuurlijk is hij vrijgelaten. Er was geen fatsoenlijke beschuldiging tegen hem. Dat hebben we in de voorgaande hoofdstuk in de handelingen. Bij Lysias, Festus, Felix, Agrippa en wie het maar waar hebben we het al gelezen. Die zeggen, ja, er is niks aan de hand. Maar ja. Maar Paulus en ik maak gebruik van mijn Romeinse staatsburgerschap. Ik beroep me op de keizer. Oké, nou dan. Ja, dan moet het maar zo. Wat denk je wat er met de keizer gebeurd is? Precies hetzelfde. Vrijgelaten. Eventueel schrijft de apostel in een van zijn brieven. Ik heb goede moed. Het gaat goed in de verloop van het proces. Blijkt dat hij trouwens nogal wat kennis en relaties heeft aan het hof van de keizer. Wie? Paulus? Ik zei u toch, hij is Romein staatsburger van hoge Griekse komaf en scholing. Van de hoge leidinggevende Joodse klas. Het was niet zomaar iemand. Het was iemand met een reputatie. Als wetenschapper. En als religieus leider. In heel de wereld, binnen verschillende culturen. En hij had connecties aan het keizerlijk hof. Dat lees je ook in de Bijbel. En je mag verwachten dat je de naam van Paulus dus ook inderdaad buiten de Bijbel en na de Bijbel, zo je wilt, dat u die nog wel eens een paar keer tegenkomt, ook in de geschiedenis als zodanig. En dat geldt niet alleen voor Paulus uiteraard. Alsjeblieft zeg, doe niet zo bekrompen. Nee, wij zijn hier niet om onze religieuze behoeften te bevredigen. Wij zijn hier om ons te laten leiden in de waarheid. Niet de beperkte waarheid binnen een beperkt boek van 1200 bladzijden, dat is beperkt namelijk. Maar in de wereld als zodanig, waarin God ons leidt aan de hand van deze reisgids, om zo te zeggen. Dit onderwijsboek. Toch? Ik zeg toch niks geks als ik zeg, de Bijbel is toch de handleiding voor ons leven? Wat moeten wij in deze wereld zonder Bijbel? Nou, die leidt ons daarin. Die staat daar niet naast. En die lui uit de Bijbel, die gingen daarin rond. Die deden dat, deden het een en ander. Paulus zegt later gewoon tegen een van die koningen om zo te zeggen. Hij zegt, ja, maar daar weet u alles van hoor. Ik kan het u wel uitleggen, maar het hoeft niet, want daar weet u alles van. Deze dingen zijn niet in een hoek geschied, zegt hij. Ik weet dat gij het weet. Die jongens kenden elkaar, let op het niveau van de apostel Paulus. Kortom, hij predikte het woord van God. De naam des Heeren bracht hij voor. Wat stond er ook alweer? De heidenen.
Koningen kende Israël.
En daarna, dank je broeder. En dan de koningen. Dat is het tweede deel van de in de Bijbel vermelde, beschreven geschiedenis van Paulus. Tot in Handelingen 28, de laatste verse. En dan volgt nog. Nou ja, de heidenen, de koningen en.
Kinderen
Israëls. Waar is de apostel dus naartoe gegaan? Naar de kinderen Israëls. Naar de Joden? Nee, de kinderen Israëls. Zijn de Joden dan niet kinderen Israëls? Ja, Joden zijn kinderen Israëls. Maar je hebt ook lui die niet Joden zijn, maar wel degelijk kinderen Israëls. Maar anders moet je weer voor in je Bijbel beginnen te lezen. Zie? Zo is het gegaan. En zo is het te volgen ook. God had een plan met die man. Alleen het verslag van de gebeurtenissen gaat niet verder dan Handelingen 28. Maar Handelingen is niet af. Het verhaal, dat weet iedereen. Het boek mag dan af zijn in de zin van, God zegt, nou, meer hoef ik er niet bij te vermelden. Oké. Maar de geschiedenis heeft zich gewoon voortgezet. Uiteraard. Het is jammer dat zelfs de ultradispensationalisten daar misbruik van maken. En de meest extreme variant in die kringen zegt dat daarna het eigenlijk pas echt begon. Hè? Pas na de gevangenisbrief van Paulus. Want als je weet uit te leggen dat de apostel in Efeze zich nog steeds, in hun terminologie, nog steeds baseert op oudtestamentische uitspraken. En dan komen ze zelf vanzelf ook achter als ze serieus studeren. Dan is de laatste redding, ik noem het geen redding, maar er zit weinig anders op. Dan is de laatste redding dat de werkelijke omstandigheden van onze bedeling pas aan Paulus geopenbaard zijn in zijn gevangenis. Aan het eind van zijn gevangenis eigenlijk pas. En dat de werkelijke, de realiteit, de echte waarheid, om zo te zeggen, pas door hem begrepen en gepredikt is na Handelingen 28, vers 30 en 31. En een iets minder extreme ultradispensationalist zegt na Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden zal worden. Zo leest men hem. En die is ook tamelijk naïef. Omdat we alle weten dat in de voorgaande 28 hoofdstukken, nou 27 dan. Oké, 26 dan. De voorgaande 26 hoofdstukken de zaligheid gepredikt werd aan de heidenen, zo zonder meer. En niet pas na Handelingen 28, maar daarvoor. Het is niet een aankondiging, het is een afkondiging. Ja, zeker wel. Het staat niet in de toekomende tijd. Het staat is. En dus wat? Het is zo. Het was niet nieuw. Het gebeurde juist in de voorgaande hoofdstukken. En dat is de reden waarom Paulus hier in Rome terecht is gekomen. Heb je dat nog? Hoe dat ook zij, de geschiedenis is hier inderdaad niet ten einde. Maar het zal duidelijk zijn als Paulus hier op bladzijde 1072 uit de Bijbel verdwijnt, dan is hij een Romein en predikt hij het evangelie aan de heidenen, aan koningen, maar meer specifiek aan de kinderen Israëls, ja, wat je er maar onder verstaat. Maar goed, dat laatste wilde ik eigenlijk vandaag helemaal niet zeggen. Wat ik wilde zeggen is, hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel en hij ging gewoon verder met zijn bediening. Dat hij enige jaren later weer gevangen genomen is en daarna de marteldood is gestorven, dat wil zeggen onthoofd is geworden in Rome, dat lijkt mij inderdaad wel correct te zijn. Maar goed, dat staat verder niet in de Bijbel. Daar heb ik verder ook niks mee van doen. Dat zal wel. In ieder geval is de man, tenzij anders vermeld, gewoon overleden. Maar hij verandert in de geschiedenis van orthodoxe fanatieke Jood, als grote vertegenwoordiger in de wereld van het Jodendom, verandert hij in een Romein. Toch? Met de een belangrijke functie, de belangrijkste functie waarschijnlijk in de prediking van het evangelie. Welke die functies zijn, daarover hebben we het weer in een volgende zitting. We geven het woord aan broeder Bos.